Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Maliepaard uit Barneveld voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend Jan Wening. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Hendrik en zuster Trienke van der Veen als groet van de gemeente. Woensdag 23 maart is er gemeenteavond. Deze begint om 7:45 en de inloop is om 7:30. We beginnen met het wel en wee en de financiën. En na de pauze geeft dominee Sietsma van Oeveren een presentatie over het vluchtelingenvraagstuk, toegespitst op de situatie op het Griekse eiland Lesbos. De kerkenraad nodigt u allen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Na de dienst is er koffiedrinken in de zaal van de kerk. Deo Valente is er volgende week zondag een jeugddienst om 10:00 onder leiding van dominee Sietsma van Oeveren. De collecte is dan bestemd voor Hart voor Noord-Afrika en over dit doel kunt u meer lezen in de kandelaar. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 68, de versen 7 en 9.
We mogen nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heere Jezus Christus ook onze God en Vader is. Heer, onze verwachting en onze hulp is van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten hoor. Op deze derde Lijdenszondag, we houden de 50 dagen tijd. Je hebt de 40 dagen, dat weet u. Maar een goede reformatorische gereformeerde traditie is dat we de 50 dagen hebben. Dus als ik het goed heb, zijn we nu bij de derde Lijdenszondag aangeland. Maar als je nadenkt over het lijden en sterven, wat we vanmorgen ook mogen doen in de dienst, dan denk je van, ja, hoe begrijp ik het allemaal en hoe zit dat nou allemaal wat betreft, waarom moest de Heer Jezus nou lijden en sterven? Natuurlijk, we weten wel zo even een globale antwoord. Hij kwam voor mijn zonde en voor onze zonde, de zonde van Israël. Maar hoe werkt dat dan verder in je eigen leven uit en hoe zit dat dan verder? Dus vandaar dat we ook zingen, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Gezang 177, 1, 4 en 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is leeg, zinloos, doelloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Er kwam iemand bij de Heer Jezus die zegt, wat is nou het, waar gaat het nou om wat betreft, hoe zit dat nou, wat is nou het belangrijkste van ons leven? Nou, zegt de Heer Jezus, je kent wat er geschreven staat, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één, begint met de geloofsbelijdenis. En die geloofsbelijdenis, het belijden, krijgt handen en voeten. Dus het liefde is altijd het gevolg van het geloof. Je zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle krachten. Het tweede daaraan gelijker is, je zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden, het grote en het gebod wat eraan gelijk is, hangt de ganse wet en de profeten. Halleluja. Laten we nu gaan zingen van gezang 481. 481, de versen 1 en vers 4. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven. En wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Thank you.
Laat ons samen ons verootmoedigen voor de Heer onze God en bidden of Hij met zijn genade en zijn geest ook vanmorgen bij ons wil zijn. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, tot u de toevlucht mogen nemen in deze wereld waarin er zoveel gebeurt. Niet alleen in Europa, maar ook in het Midden-Oosten, waar dan ook. Er is zoveel oorlog, heren, zoveel strijd. Hoe lang strijden ze al in Jemen? Hoe lang is daar al een bloedige oorlog aan de gang? Midden-Oosten, Syrië, Irak, wat is er allemaal niet gebeurd in Afrika nu? Heere God, in de Oekraïne. En dat raakt ons toch op de een of andere manier meer dan elders. En dat is vreemd, dat ons zo raakt, hoewel... Misschien dat we ons beseffen, het komt wat dichterbij. Ons leven is allemaal niet zo zeker. We hebben in Europa een bepaalde zekerheid opgebouwd. Een valse vrede misschien wel. En die valse vrede wordt op een gegeven moment nu even door elkaar geschud. Want de ware vrede, dat ligt bij u. Want u bent onze vrede, Heer Jezus. En Europa heeft misschien meer dan andere continenten nog dat evangelie nodig... Heren, van eeuwen geleden is het evangelie hier gebracht door de apostel Paulus. De eerste was een vrouw die tot geloof gekomen was, Lydia, de purperverkoopster. En daarna is het gaan uitbreiden. Heren, maar we kunnen niet zeggen dat het hele continent echt christelijk is geweest. Wat is er allemaal niet gebeurd? We bidden u, geef ook dat dit een roepstem zal zijn, ook naar de mensen hier in Europa... die aan alle kanten bezig zijn om het leven op te bouwen zonder u. Dat ze zonder u ook absoluut niets kunnen. Zoals we met elkaar beseffen, ook vanmorgen hier. Zonder mij, zegt u, Heer Jezus, kunt gij absoluut niets. En u bent mens geworden, u bent naar ons toegekomen. U bent naar Israël toegekomen, een Israëliet onder de Israëlieten. Heren, om Israël, maar ook de wereld... te laten zien wat waarheid is en leven. U liet ons zien, heren, dat we uit onszelf verloren zondaren zijn. Door uw woord en door uw geest. En dat willen we ook belijden, heren. Want we zijn geen haar beter als andere mensen. Heren, we belijden onze zonde, onze schuld, onze hoogmoed vaak. Dat we het beter weten dan de ander. Ons kleingeloof of ongeloof belijden we u. We bidden u, Heere, wilt u ons aanzien in het offer van onze Heiland Jezus Christus. En we hebben gebeden en gezongen, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Heere God, waarom moest u nou lijden en sterven? En was dat niet een weg van mislukking in plaats van een weg van overwinning? En zo kan je erover nadenken. Heere God, wilt u ons door uw woord en geest laten zien wat de betekenis is van uw lijden en van uw sterven en van uw opstanding. En wilt u ook de predikant op de kansel, waar dan ook bij de opening van zijn mond het woord van u schenken om het geheimenis van Christus te kunnen doorgeven. Heere, want alleen in hem zijn we gered. In hem ontvangen we vergeving. In hem mogen we leven. Eeuwig leven. Heer, en als we nog niet die relatie hebben met u, als we nog, als het ware, als ons geloof nog zo oppervlakkig is, zo nietzeggend, dat we hier wel naar de kerk gaan, maar dat we de hele week met andere dingen bezig zijn. Heer, wilt u ons toch bekeren? Wilt u geven dat we verandering van hart mogen ontvangen? Dat u zelf... nummer 1 zal worden en zijn in ons leven. En als het dat wat afgezakt is, als we zeggen, heren, ja, vroeger was dat wel zo, maar ja, door allerlei omstandigheden is dat wat minder geworden. Wil ons opnieuw bepalen bij die eerste liefde. Wilt u ons opnieuw bepalen bij datgene wat nodig is. Om zalig te leven en zalig te sterven. Want die zaligheid is in u. Het behoud is in u en niet in onszelf. Heren, wilt u zo met uw geest komen vanmorgen? En wilt u ons allen aanraken met uw Heilige Geest. Geef dat we onze harten en onze ogen open zijn of open gaan voor dat rijke evangelie. Zet ons weer in vuur en vlam, niet alleen voor onze eigen gemeente, maar ook hier voor Boelenslaan en de plaats waar wij wonen en bezig zijn. Zo willen we deze dienst aan u opdragen. En we bidden u, wilt u het boze ook van ons weren? Want die boze die staat niet stil, die zit niet stil en die probeert ons elke keer maar weer aan te vechten. Het is een van de doodsvijanden die telkens maar weer ons wil wegrukken bij de Heer Jezus Christus vandaan. Wilt u ons dekken onder uw kostbaar bloed? En dat kan alleen als je ook je zonde beleden hebt en dat je mag leven uit vergeving alleen. En zo willen we u vragen, ontferm u, Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over hen die op de vlucht zijn. Ontferm u over christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Ontferm u over het volk Israël, in Jezus onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord vanmorgen. We slaan Gods woord open bij Matteüs hoofdstuk 17. Het gaat over de verheerlijking op de berg. Matteüs hoofdstuk 17. En we lezen daarna het getuigenis van de apostel die erbij geweest is in 2 Petrus 1. Dus allereerst Matteüs 17 vers 1 tot en met 13. En we moeten goed opletten wat we lezen, want elk woord is belangrijk. Hè? Er is geen titel of jota van de wet die vergaat alles, voordat alles geschied is. Dus elk woord in wat we lezen heeft ons ook wat te zeggen. En we hopen daar ook wat meer zicht op te krijgen. Vanmorgen na zes dagen. Waarom staat er zes dagen? En na zes dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, ergens anders staat er, Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten, eigenlijk zijn dat tabernakels, dat zijn hutten, wat betreft de loofhuttenfeest, dat staat er, drie hutten maken. Voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met het aangezicht, met het gezicht ter aarde, en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. En we lezen wat de apostel Petrus daarover schrijft in 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1, de versen 16 tot en met 18. En we zingen daarna van de ELB 343. 2 Petrus 1, vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als in het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Apostel Petrus zegt in de tweede brief over die ontmoeting op de berg. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En we lezen dan ook nog: luister naar hem. Dus Jezus heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, daar op die berg. En dat is wel heel belangrijk, broeders en zusters, om dat te beseffen in deze lijdenstijd. Want je kan zo denken, althans zo zijn er best wel mensen, ja, die Jezus, die predikt wel het een en ander, was een goed mens, maar moet je eens kijken waar die geëindigd is. Een goed mens. Moest kijken. Ze hebben hem gevangen genomen. Ze hebben hem op een vloekhout genageld. En hij is gestorven. Nou ja, mislukkeling. Een mislukte opdracht. Toch? Zo denkt de wereld erover. Nou, hij zei dat hij Gods zoon was. Dat zei ze ook bij op het kruis. Hè? Dus toen hing hij aan het kruis. Als je Gods zoon bent, ja, red dan uzelf, kom af van het kruis en dan geloven we in u. Met andere woorden van, we willen nu zien die overwinning. Maar we zien alleen iets anders. En zo zou je ook nog zelf kunnen denken van, ja, maar is nou die weg die de Heer Jezus gaat, is dat nou wel een goede weg? Is dat nou wel de weg van redding? Is dat nou wel de weg waardoor er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Is dat dan de weg van God zelf? Broeders en zusters, daarom mogen we dit gedeelte ook nader bestuderen, om juist te zien dat God de Vader hem eer en heerlijkheid heeft gegeven in die weg van lijden en sterven. En we zien eigenlijk twee voorbeelden daarvan die ik wel heel treffend vond. Gisteravond nog bij de voorbereiding viel me dat eigenlijk helemaal op. Als we nou kijken naar wanneer de Heer Jezus Christus zijn lijden en sterven gaat verkondigen. En dan gebeurt dat nog in Matteüs 16. En dan is dat naar aanleiding van iets. Namelijk, Jezus is met zijn discipelen in het hoge noorden van Israël gekomen, bij de berg Hermon. Misschien kunt u dat kaartje even voor uzelf in gedachtenis nemen, of je hebt het in de achterkant van de Bijbel, dan zie je ook wel zo'n kaartje van Israël. Dan zie je eigenlijk, ja, hoe zit dat nou ook alweer? Oh ja, bij de berg Hermon, dat is dus de plaats waar de plaats Dan staat. Helemaal in het noorden van Israël. Misschien bent u er wel eens geweest, in Caesarea Philippi. Ja, dat is aan de voet van de Hermon, daar ontspringt de Jordaan. Dat is een van de bronnen van de Jordaan. En dan is de Heer Jezus even onder ons, zoals wij dan ook onder ons zijn vanmorgen, zou je kunnen zeggen. En dan wil hij best wel het een en ander weten van zijn discipelen. Dat kunnen we ook lezen in hoofdstuk 16, vers 13 en volgend. Kijk maar even mee. Dan staat er van, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dus het is een gesprek en hij wil graag weten, hoe denken mensen nou over mij? Hoe spreken ze nou over mij? Nou, ze spreken best goed. Ze zeggen sommige Johannes de Doper. Nou ja, andere Elia. Weer andere Jeremia of een van de profeten. Nou, dat hebben ze dus. Mensen in die tijd spraken best wel heel positief over Jezus. Zo kan je positief over Jezus spreken. Of negatief over Jezus spreken. Of je kan zelfs helemaal niet over hem spreken. Dat is nog het ergste, hè? Als je Jezus doodzwijgt. Als je bijvoorbeeld op een verjaardag komt en iedereen krijgt een hand, jij niet. Als het nu weer mag, hè, of je doet even zo'n vuist, of je zegt hi. Maar jou lopen ze straal voorbij. Ze hebben het niet over je, ze doen alsof je er niet bent. Nou, dat is toch erger als ze, laten we zeggen, over je praten en je zit erbij. Dan kan je nog iets terugzeggen. Broers en zusters, ze praten dus goed over Jezus. Maar dan zegt, en we leven nu in de tijd, zeker ook weer voor Pasen, dat er heel veel mensen weer belijdenis gaan doen van hun geloof. En misschien hebt u dat jaren geleden ook voor Pasen of misschien wel voor Pinksteren gedaan. Weet u het nog? Het moment dat u belijdenis deed van uw geloof. Dat was misschien wel een heel mooi moment. Dat je zegt van ja, toen leefde het helemaal bij mij. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, nou, vertellen jullie nou eens, maar jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Dus je kan, laten we zeggen, de buren kunnen van alles nog wat over Jezus hebben, en een ander, maar jij dan? Jij, vanmorgen, u. Wie zegt u nou dat ik ben? Geef daar nou eens antwoord op. Beleid dat misschien wel voor het eerst, of opnieuw. Je zegt, u bent, en Petrus die zegt, u bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Dus Petrus die zag wie Jezus was, geweldig, hè? Hij deed belijdenis van zijn geloof. Dus met andere woorden van, Petrus kwam er helemaal voor uit, de keuze. En wat zegt de Heer Jezus dan? Die spreekt Petrus zalig, hè? Zalig ben jij, Simon Barjona. Vers 17. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, die heeft het je laten zien. Dus Wat heeft God de Vader gedaan? Hij heeft zijn zoon eer en heerlijkheid gegeven door de discipelen van Jezus. Een van de discipelen die zag het. U bent de Christus. En dat had hij niet van hemzelf, maar God de Vader gaf hem eer en heerlijkheid, zijn zoon, doordat anderen gingen zien wie hij was, wie Jezus was en is. En dat daardoor wordt hij verheerlijkt. He, als je hem gaat belijden, dan krijgt de Heer alle eer. En niet jij krijgt de eer. Nee, want je belijdt dat je Jezus nodig hebt en dat hij het is. Dus vandaar dat we ook geroepen worden om hem te belijden, ook in deze tijd, om Jezus de eer te geven. En als je dat doet, dan krijgt God de Vader ook alle eer, want hij doet het door je heen. Nou, kan je zeggen van, dat is mooi, God de Vader heeft hem eer en heerlijkheid gegeven. Maar, dat is dus blijkbaar nog niet genoeg, want als dit gebeurt, dan gaat de Heer Jezus een eerste aankondiging doen over zijn lijden en zijn sterven. Je hebt nou gezien, Petrus, dat ik de Christus ben, de Zoon van God. Maar die Christus, die Zoon van God, moet wel gaan lijden. Dat is dus, je hebt hem als het ware verheerlijkt. De Vader heeft hem, door jou heeft hij de Zoon verheerlijkt. Maar die verheerlijking, die gaat wel gepaard met lijden. Lijden en verheerlijking gaan samen. En dat zie je gelijk ook hier plaatsvinden. Dat de Heer Jezus zegt, kijk, nou moet ik gaan lijden en sterven. Verworpen worden de oudsten en de overpriesters en gedood worden. En wat krijgen we dan voor reactie van Petrus? Dat verhoede God. Met andere woorden van, ja nee, dat kan absoluut niet. Dat de Messias, de Christus, moet gaan lijden. Dus de weg van lijden. Ah ja, want dat klopt niet. Dat kan hij nog niet bij elkaar krijgen. Dat is dus een weg van mislukking. Toch? Als je zegt van, nou, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, en dan moet u gaan lijden. Dat kan toch niet? Bij hem kon dat nog niet. Hij kon het nog niet op een rijtje krijgen. Hij had wel de Heer beleden. Maar later, u weet het wel, hè, hij moest ook nog een bekering doormaken. Want hij ging zelfs zo ver dat hij zijn meester ging verloochenen. Dus je kan dus zalig zijn, je kan een kind van God zijn en dan toch nog tot bekering moeten komen. Hè, 3 keer heeft hij zijn meester verloochend. Ja, wie zijn wij dat wij zeggen, oh, dat zal ons niet overkomen. Hoe zouden wij reageren? Maar goed, Jezus hield hem ook vast. Hè, in zijn, ik heb voor u gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Hij houdt hem vast. Hij zei, herstelt hem weer. Want Jezus moest ook voor Petrus lijden en sterven. Zoals hij ook voor u en mij lijden moet en sterven. Om ons zalig te maken. En broeders en zusters, nou gebeurt dat dus in het hoge noorden. En dan lezen we, vandaar dat ik dat zeg, laten we nou even goed kijken wat we lezen. Na 6 dagen. Waarom nou 6 dagen? Dus 6 dagen later zien we dat Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich meeneemt en hen op een hoge berg brengt. Vermoedelijk de berg Tabor. Maar het kan misschien ook nog wel dat hij het op de Hermonberg. Dat staat er niet, dat weten we niet precies. We nemen aan dat het de berg Tabor is. En dat is inderdaad, dan ben je wel even onderweg om weer naar Galilea helemaal terug te gaan. Dat zit, laten we zeggen, ter hoogte van het meer van Galilea. En dan een beetje naar links, daar zit de berg Tabor. Een mooie, zo'n berg. We zijn er zelf ook een paar keer geweest. De berg van de verheerlijking. Ja. Dus de berg waar Deborah ook en Barak de overwinning hebben behaald op Sisera. In ieder geval, Jezus neemt na 6 dagen Petrus en Jacobus en Johannes mee. En dat is niet voor niets. Na 6 dagen gaat hij de berg op. En wat gebeurt er dan op die berg? Nou, ten eerste wordt hij van gedaante veranderd. Een metamorfose ondergaat hij, daar komen we er straks nog op terug. Ten tweede ontmoet hij Mozes en Elia op die berg. Ook heel belangrijk. En ten derde, en daarom is het zo wezenlijk, die verheerlijking op de berg. God de Vader geeft hem zelf eer en heerlijkheid hierdoor. Want ze horen een stem. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus God de Vader heeft door Petrus hem al de eer en de heerlijkheid gegeven. Maar Petrus begreep het nog niet helemaal. Ja, wie was Petrus en zouden wij het helemaal begrepen hebben? Er staat elke keer, de discipelen begrepen dat niet. Waarom die nou moest lijden en sterven. Dus, en nou gaat God als het ware nog meer duidelijk maken. Kijk, Petrus, Johannes, Jacobus en wie je dan ook bent. De weg die mijn zoon gaat, dat is een weg. Dat heeft mij wel behagen. Ik ga hem eren, ik geef hem heerlijkheid. Juist in de weg van het lijden. Om tot die heerlijkheid weer te komen. Dus God geeft dus een stempel aan de zoon. Dat de weg van die de zoon gaat, leidt tot eer en heerlijkheid. En dat dat geen mislukking is. En dat is belangrijk dat je dat ziet en onderkent van waarom moest hij nou die berg op. Nou, zes dagen, na zes dagen. Nou neem ik u even mee naar Exodus. Exodus 24. En als we dat dan eventjes opzoeken, Exodus 24, dan zien we dat er ook sprake is van iemand die ook de berg op gaat. Mozes. En Mozes, die, u weet, bij het volk Israël, ze zijn uitgeleid uit Egypte. Ze zijn bij de berg Horeb gekomen. Ze horen de stem van God, de tien geboden. En op een gegeven moment wordt er een verbond gesloten tussen het volk Israël, tussen God en het volk Israël. En Mozes wordt dan geroepen de berg op. En dan lezen we dat in vers 16 of vers 15. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. Hé, een wolk. Hij gaat de berg op, er is een wolk. Dat lezen we ook in Matthäus 17, bij de verheerlijking op de berg. Een wolk, een teken van Gods Shechina, van Gods tegenwoordigheid. Gods zichtbare tegenwoordigheid. De wolk. En de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Hé, dus de wolk bedekte zes dagen lang de berg. En op de zevende dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk, dus die stem die roept Mozes vanuit het midden van de wolk, om die wolk binnen te gaan, op te klimmen, verder de berg op. En Mozes was daar 40 dagen en 40 nachten op de berg. En wat deed hij nou op die berg? Dus we zien, zes dagen moest hij wachten. De zevende dag wordt hij geroepen door die stem, de wolk in. En daar heeft hij een ontmoeting met de Heere God. En wat deed hij daar nou? Nou, de Heere God die ging hem onderwijzen. Over de tabernakel, kan je allemaal lezen. Over het offer, over de ark, hoe dat er allemaal uit moest zien. Hij liet hem een voorbeeld zien op de berg, een soort manket. Zo moet het zijn. Je mag het niet zelf verzinnen. Hij vertelde hem over het priesterschap, het priesterkleding. Hij vertelde hem over de Shabbat, over, nou, noem maar op. En dan kom je bij al die offers. En dan kom je op een gegeven moment bij hoofdstuk 31. En dan, als de Heere God geëindigd had met hem te spreken, vers 18, krijgt hij de twee stenen tafel. Dus de tien geboden. En dan, als hij dat ontvangt, dan zegt de Heere God, mag ik dan op een gegeven moment uw heerlijkheid zien in hoofdstuk 33. In hoofdstuk 33, dan is hij, laten we zeggen, nadat hij die stenen tafel kapot gegooid heeft beneden. En dan is hij weer op de berg. En dan vraagt hij of hij Gods heerlijkheid mag zien. En dan zegt de Heere God, je kan mij niet zien en leven. Maar kom maar hier in een spleet. Ik doe mijn hand ervoor en dan ga ik aan je voorbij. Nou, daar heb je dus die 6 dagen. Waarom nou staat hier 6 dagen? Omdat de Heer Jezus Mozes gaat ontmoeten. En Elia gaat ontmoeten, die ook op een berg is geweest. Die ook de heerlijkheid van God heeft gezien. Na 6 dagen. En die zevende dag gebeurt het allemaal. Jezus wordt zelf verheerlijkt. Hij gaat Mozes en Elia ontmoeten. En hij hoort de stem van de Vader. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus alles wat in het Oude Testament, God in het Oude Testament aan Mozes heeft duidelijk gemaakt, komt nu samen op die berg. En als het ware, het staat allemaal in het licht van hem die het allemaal gaat vervullen. Hij is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar hij is gekomen om te vervullen. En dat is de weg van de vervulling, is de weg van het lijden. De weg van het kruis, de weg van het verworpen worden. Dat is de weg waardoor hij de wet en de profeten gaat vervullen. Broers en zusters, als je dat gaat zien, dan staat het er niet zomaar na 6 dagen. Laten we eens kijken wat daar gebeurt dan. Hoe God zijn heerlijkheid aan zijn zoon geeft. Wat gebeurt er nou? Dan gaan we even een stapje verder. Wat gebeurt er nou als de Heer Jezus op die berg is? Hij wordt voor hun ogen van gedaante veranderd, staat er. Er vindt een metamorfose plaats, zo staat het ook in het Grieks. Metamorfose. Nou, dat woord kennen we wel. Stel voor, je kent iemand die is nogal slordig in zijn kleding. Hij is zijn gewicht, hij is ook slordig wat betreft zijn gewicht. En noem maar op. En op een gegeven moment kom je hem weer tegen en je ziet een heel ander mens. Keurig, zijn haren netjes. Joh, wat zie je er leuk uit. Leuke kleding, je bent afgeslankt. Een hele metamorfose. Een hele gedaanteverwisseling zou je kunnen zeggen. Verandering, je bent helemaal veranderd. Dan gebruiken we dat woord metamorfose, een gedaanteverandering. Is dat bij Jezus dan ook het geval? Heeft hij zich eventjes helemaal andere kleren aangedaan? Nee, hè? Wat gebeurt er met de Heer Jezus? De Heer Jezus bidt, in Johannes 17 kunnen we dat lezen. Want om dit te begrijpen hebben we de schrift zo hard nodig. In Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Want hij bad ook op die berg. Hè? Hij ging daarheen om te bidden. En wat bidt hij nou in het hoge priesterlijk gebed? Dit, vers 5. En vers 4 zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Voordat hij mens werd, leefde hij in de heerlijkheid van God. Hij, de Zoon van God, die aan de boezem van de Vader was, was hij nog geen mens. Dus die had alles, hij was God gelijk, hij was Gods zoon. Maar nou ging hij mens worden. Dus al die dingen heeft hij afgelegd. En nou bidt hij om die heerlijkheid die hij had voordat de wereld bestond. Datgene wat hij had bij de Vader voordat hij mens werd. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Weet u wel? Hij is de zoon van God. Hij is God zelf. En dat woord is vlees geworden, dat woord mens. Dan leg je iets af. Namelijk die heerlijkheid die hij had bij de Vader. En nou bidt hij om, Vader, mag ik toch u, schenk mij toch die heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld. En wat gebeurt er nou op die berg? Zijn heilig mens zijn deelt in die heerlijkheid die hij had voor de wereld was. Je zou kunnen zeggen, als je vuur hebt en je hebt metaal, Dat zijn twee aparte dingen. Maar als nou het vuur bij dat metaal komt en het helemaal doortrekt, ja, dan is dat die metaal opgenomen in dat vuur. Je zou kunnen zeggen, dat vuur is Gods heerlijkheid. En hij was dat waarachtig mens zijn, maar dat zijn twee dingen. En nou wordt hij opgenomen, de heerlijkheid. Zijn heel mens wordt opgenomen en één gemaakt met die heerlijkheid. En dat is zo belangrijk, want wie in Christus is, die gaat delen in die heerlijkheid. Wij zullen hem gelijk zijn, zoals hij is. Wij mogen ook delen in datgene wat God in Christus volbracht heeft. Wat had Jezus kunnen doen? Jezus had natuurlijk kunnen zeggen van, Oké, nou laat ik die heerlijkheid achter. Nou word ik mens en nou ga ik mijn werk doen. En dan leg ik dat mens zijn weer af. En dan ga ik weer terug naar de Vader. En dan ben ik weer zoals ik was. Maar hij is mens geworden om die mens, dat mens zijn, ons leven mee te nemen naar God toe, om daar altijd te zijn. Om altijd, dus vandaar als je in de Heer Jezus gelooft, dat je een toekomst hebt, dat er hoop is, dat je deel mag hebben in datgene wat hij gedaan heeft. Broers en zusters, dat is zo belangrijk, dat die heerlijkheid van God, wat is nou de heerlijkheid? De heerlijkheid is Gods zichtbare tegenwoordigheid. Dat je gaat zien, dat je gaat merken dat God tegenwoordig is. Je zou kunnen zeggen, dat is gewichtig, dat is imponerend, daar kan je niet meer omheen komen. Je kan niet zeggen van, nou ja, die God is maar een klein, je kan God minimaliseren. Maar als je God werkelijk in zijn heerlijkheid ziet, dan kan je niet anders als hem gaan belijden als Heer en Koning, als de enige. En broers en zusters, dat is Gods heerlijkheid. Ik zeg wel eens, toen prins Willem-Alexander koning werd, weet je nog, de dag van die kroning, dan was hij als het ware in zijn heerlijkheid. Hè? Prachtig, mooi, heel gewichtig liep hij daar, met al zijn versierselen eromheen. Het was gewichtig, je zag, hé, hier is iets aan de hand, er is een koning. Hier wordt een koning worden tot koning gekroond. Nou, dat is als het ware de heerlijkheid, is je majesteit, alles wat God bezit. Dat zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid, die wordt nu duidelijk in Jezus. Hij die mens werd, in alles ons gelijk werd, zonder te zondigen, want zijn gelaat scheen als het de zon. En zijn klederen waren wit als het licht. Het is God zelf die in hem woont ten volle. Dat komt eruit, dat wordt zichtbaar. Dat gebeurt er nou, zodat je er niet meer omheen kan. Je kan niet meer om die lijdende Messias heen. Je kan niet meer om die man van smarten heen. Je zal hem mogen erkennen als jouw Heer en Koning, want God heeft zijn stempel op hem gedrukt. Dat is zo belangrijk. Wie Jezus is, ook vandaag. Want daar komt het op neer. Dat je het getuigenis van Jezus mag hebben. Jezus is waarlijk de Zoon van God. Hij is God zelf. En dat zien we hier. God de Vader heeft dat. En wat nog meer? Nou, we zien Mozes en Elia komen. Die verschijnen hem. Op het moment van zijn heerlijkheid daar. Op het moment, je zou kunnen zeggen, dat de hemel en de aarde één is. En dan komt er vanuit de hemel, komen Mozes en Elia. Teken van het Oude Testament. Mozes en de profeten. Die komen met de Heer Jezus praten. En zijn discipelen, die zijn daar getuigen van. Petrus, Jacobus en Johannes. Waar praten ze dan over? Waar hebben ze het dan over? Waar heeft Mozes en Elia het met Jezus over? Nou, we kunnen dat lezen in Lucas. Ze praten met hem over zijn exodus, zijn uittocht in Jeruzalem. Er gaat straks een uittocht plaatsvinden. Een exodus, u weet het wel, hè? De exodus, wat gebeurt er? Het volk Israël in de ballingschap. En wat was daarvoor nodig om die uittocht tot stand te brengen? Niet alleen die plagen, maar ook het bloed van het paaslam moest aan de deurposten gesmeerd worden. Want anders zou de verderfengel niet voorbij gaan. Want God is een rechtvaardig God. Die kan niet de zonde door de vingers zien. Dat heeft Mozes hen laten zien. Vervloekt ben je als je niet doet naar alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt ben je als je niet die 10 geboden doet en al die geboden van God. En daarvoor was het paaslam nodig. Het bloed van het paaslam. Opdat de toorn van God niet kwam, maar dat hij als het ware die toorn van God stilde. Dat ging hij doen. Opdat hij eer en heerlijkheid ook voor ons zou krijgen. En hij ging de belofte waarmaken, de belofte van de profeten over, nou, er staan zoveel beloften over de lijdende Messias die komen zou. Om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar hebben ze het met Jezus over. Alles, iemand zei eens van, de Heer Jezus, de Christus, die ligt als een ongeboren kind. Zoals een ongeboren kind aan het hart van de moeder is. Zo ligt Christus al in het Oude Testament. Alles gaat al over de Heer Jezus Christus, het Oude Testament. En dat wordt nu in het licht gesteld. Mozes en de profeten, ze staan naast de Heer Jezus. En alle aandacht gaat nu naar hem toe. Dus als je nog wil blijven bij het Oude Testament, dan wil je nog alles zelf doen. Maar het Oude en wijst op het Nieuwe, op de Heer Jezus Christus. En dan, als dat duidelijk is, dan komt God de Vader zelf. God de Vader zelf, die komt, die wolk en die stem. De badkool, dus de hemelstem. En wat zegt God de Vader? Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Luister naar Jezus. Luister naar hem. Toen Jezus werd gedoopt, zagen we ook de hemelstem. Met diezelfde woorden, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. We zagen de duif, kwam en we zagen de Heer Jezus zelf. En diezelfde woorden zegt de Vader opnieuw. En weet je wat nou zo mooi is? Dat de Vader zich niet schaamt of woorden uit het Oude Testament te noemen. Want die woorden die staan al in het Oude Testament. Psalm 2, dit is mijn Zoon. Heden heb ik hem verwekt. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In Jesaja 42. Hoort naar hem, zegt hij. Mozes zegt, komt een profeet zoals ik. Naar hem moet je luisteren. En als je dat niet doet, zal je uit het volk worden uitgeroeid. Dus met andere woorden, van God de Vader geeft eer en heerlijkheid. Hou dat vast. God de Vader geeft eer en heerlijkheid aan hem die de wet en de profeten komt vervullen. Aan hem die het lijden moet doormaken. Aan hem die tot een vloek is geworden voor Israël, maar ook voor u en mij. Dat is de enige weg tot behoud. Voor u en voor mij ook. De enige weg tot behoud is dat je gaat knielen aan de voeten van het kruis. Dat je helemaal gewonnen gaat geven aan die weg van Gods heerlijkheid. Want eerst het lijden en daarna de heerlijkheid opnieuw. Als Jezus opstaat, naar de hemel gaat. Hij heeft alles volbracht. Broers en zusters, hoe reageren die discipelen daar nou op? Nou, allereerst toen Mozes en Elia kwam en toen zei Petrus van laten we 3 loofhutten maken. Dus misschien is het ook wel in de buurt van het loofhuttenfeest. Ja, het Oude Testament, loofhuttenfeest. Laten we nou 3 loofhutten. Met andere woorden, het was zo mooi in de kerk. Mogen we daar nog even blijven? Als je echt tot een ontmoeting komt met de Heer Jezus Christus, met God de Vader, dan wil je daar nog blijven. Je hebt iets ontvangen, je zou kunnen zeggen, je hebt mogen proeven aan die heerlijkheid van God zelf. Je hebt van die heilige momenten. Je zegt, oh, ik wou dat dat nog maar even bleef. Die dominee mag nog wel even doorgaan, want ik verlang ernaar. Je zou kunnen zeggen, ik drink het in. Dit is het waar het om gaat. Ja, heel menselijk toch? Dat je wil blijven bij mooie momenten. Van die bergmomenten. Misschien hebt u ze ook wel in het verleden gehad. Je zegt van, maar het zijn maar momenten. Dan is het weer weg. Want als ze ter aarde vallen naar die stem en de Heer Jezus raakt ze aan, dan is het allemaal weer weg. Het zijn maar momenten die God je geeft, ter bemoediging. Je kan het niet vasthouden. Wat je wel kan vasthouden is, wat Petrus zegt, ja, we hebben die stem gehoord. En daarom doe je er goed aan om op dat woord te letten. Dat woord heb je nog steeds. Het woord van Christus. Wonen rijkelijk in u. Dat heb je. Daar mag je in leven. En ten tweede, hoe reageren de mensen nog meer? Als werkelijk die heerlijkheid van God over hen komt, dan doen ze hetzelfde als de herders in de kerstnacht. En ze vreesden met grote vrezen. Ze vallen neer en ze zijn heel bang, ze zijn heel bevreesd. Als werkelijk God komt in je leven, dan word je heel klein. Dan ga je God eren met diepst ontzag. Dan ga je ontdekken, Heere God, wie ben ik dat u naar mij omziet. Dan word je misschien bang omdat er de zonde opspeelt. En wat doet Jezus? Jezus raakt ze aan. Hij die God gelijk was. Hij die de eer en de heerlijkheid van God heeft ontvangen. Die raakt zijn discipelen aan. Zoals hij misschien ook vanmorgen u en jou en mij aanraakt. Hij zegt, wees niet bevreesd. Want die weg van lijden, die ga ik voor jou. Voor jou heb ik het alles volbracht. En daar mag je uit leven, broeders en zusters. Zo zijn we op weg naar Paas, naar Goede Vrijdag. Ik hoop dat u ook deze tijd wil gebruiken om steeds meer, ook voor jezelf, dat lied wat we gezongen hebben, eigenlijk in je leven te laten binnenkomen. Leer mij, Heere, nou. Niet alleen vandaag. Want dat is zomaar weer verdwenen. Straks gaat de kerk uit, ga je weer koffie drinken en dan... Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Hou je daar maar aan vast. En weet je wat dat mooi is? Petrus werd vastgehouden door de Heere. Zo worden ook wij vastgehouden. En hij zal tegen ons zeggen, hou je van me. En wat is daarop dan jouw antwoord? Amen. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u ons elke keer wil helpen om te geloven in de Heere Jezus Christus. Want we zijn daar best wel, vinden we dat best wel moeilijk om helemaal overtuigd te zijn, helemaal volkomen overtuigd te zijn wie Jezus is. We worden zo vaak aan het twijfelen gebracht. Dank u wel, Heere hemel in de hemel, dat u zelf een stempel drukt op de weg die uw zoon gaat en dat u ons vertellen wil wie uw zoon is, zodat wij in hem geloven. Want Heere Jezus, u zegt het zelf, dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Laat ook in deze lijdenstijd we steeds meer overtuigd worden, als we daar moeite mee hebben, van wie Jezus is en wat hij voor ons volbracht heeft. En dat we in zijn aanwezigheid mogen zijn en worden geroepen om tot een levend geloof te komen. Om te blijven bij dat geloof. Zoals u ook zelf zegt, Heer Jezus, zonder mij kun je absoluut niets doen. Je kan geen ambt vervullen zonder mij, dominee. Je kan geen ambt vervullen zonder mij, ouderling of diaken. Je kan geen ambt vervullen zonder mij, gemeente, als ambt van de gelovigen. Je kan niets, helemaal niets doen zonder mij. Maar met u zijn we meer dan overwinnaar. Heer, wilt u ons ook doen delen? Ja, u doet ons delen in uw lijden. En u laat ons ook delen in uw verheerlijking. Geef ook dat een overtuiging zal mogen worden en zijn die ons leven bepaalt, richting geeft, vervult. En dat we vol zijn van de Heer Jezus, door uw Heilige Geest, en dat we vol zijn van uw woord, door wat u bewerkt heeft, en dat we ook zien dat Oude Testament, wat is dat mooi, en wat ontmoeten we daar al de Heer Jezus in. Daar staat ook alles al in over onze heiland. Dank u wel daarvoor. En zo bidden we u voor hen die de Bijbel uitleggen, maar ook voor hen die de Bijbel drukken, voor de Bijbeluitgaven, dat ze zo getrouw mogelijk zullen zijn. En dat er geen knieval gedaan wordt aan de geest van de tijd of aan taalkundige dingen, maar dat het woord van God onversneden zal mogen overgeleverd worden. Want dat is zo belangrijk. Wat staat er nu? Wat hebt u ons te zeggen? Wilt u ons daarmee ook een verlangen geven om steeds meer te groeien in waarheid en in liefde? In alle opzichten naar u toe. Zo danken we u voor elkaar, voor dit moment. Dat we ook voor elkaar mogen bidden. Allereerst willen we bidden voor onze dominee. Dominee Sijtsma van Oever, die nu ziek is thuis, corona. Heer, wilt u haar ook weer herstel schenken en geven dat haar man, die toch zo heel kwetsbaar is, wordt bewaard voor deze ziekte en dat u hem ook daarin wil beschermen. En zo bidden we voor allen die toch nog ziek worden. Gelukkig worden we niet zo ziek van deze corona, deze variant, hoewel je kan er ook wel heel erg ziek van zijn en naweeën van hebben, dus laten we daar maar niet te gering over denken. Heren, we bidden u voor hen die vooral dat long-covid ontdekken in hun leven. Dat eigenlijk ook maanden later of soms jaren later nog een rol speelt. Dat u bemoediging en kracht geeft. Zo bidden we u voor de gemeentevergadering aanstaande woensdag. Wilt u daarover uw zegen geven? Voor de ambtsdraagsverkiezingen, dat het getal weer vol mag worden en dat u ook weer allen wil, ja, dat de mensen zullen beseffen, ja, God roept mij tot dit voortreffelijke werk, zo zegt de Bijbel, maar het is best ook wel moeilijk werk. Wilt u zo ook die verkiezingen en de uitwerking daarvan zegenen. Bidden u ook voor de gemeenteraadsverkiezingen die ook deze week plaatsvinden. Vooral voor de christelijke politiek, heren, dat daar ook plaatselijk voldoende aandacht en tijd voor zal zijn. Mensen die zich daarvoor willen inzetten en niet zich laten meeslepen door allerlei mensen die op de een of andere manier een leuke babbel hebben. Maar als je kijkt naar wat ze willen en wat ze voortbrengen, dan moet je daar maar heel ver van blijven. Geef onderscheidingsvermogen aan uw kerk, aan uw gemeente, maar ook aan deze wereld om te zien wie waarheid spreekt en wie leugen spreekt. Heere God, wat zien we ook in de situatie in Oekraïne en Rusland, wat wordt daar veel nepnieuws verspreid. Wat hele volken die worden onkundig gehouden, het volk van Rusland, wat er nu werkelijk gaande is. Allerlei leugens worden verspreid, ook tot aan de VN aan toe, de Veiligheidsraad. Heere God, we leven in een wereld waarin de leugen nog steeds regeert. Want deze wereld ligt in het boze, in het kwade. En mensen worden daardoor gebruikt. Maar geef ook dat zij die ontdekt hebben en getrokken zijn uit die duisternis tot het wonderbare licht in Oekraïne, in Rusland of hier in Nederland of waar dan ook in Jemen, in het Midden-Oosten, dat ze een ander geluid laten horen. Het geluid van vrede, het geluid van barmhartigheid, het geluid van u, van het woord van de levende God, dat er maar één is. Zo dragen we dat allen aan u op. Wees met zieke mensen. Verder ontferm je over alle zieken die we niet bij name noemen. Wilt u hen bemoediging geven en uitkomst, kracht om te dragen wat gedragen moet worden. Zegen ook de gemeente als we langzamerhand weer uit die alle beperkingen komen. Dat we ook niet ons laten leiden door angst, maar dat we wel ons laten leiden door uw geest en door uw woord en wat u van ons vraagt. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie. Ferm u erover. Geef ook dat we mensen nog mogen bereiken met het evangelie. Wees met hen die op de vlucht zijn. Niet alleen uit de Oekraïne, maar ook uit andere delen van de wereld. Wilt u bemoediging geven als we zien hoe onbarmhartig Europa zich opstelt ten opzichte van vele mensen die op Lesbos aankomen en daar gewoon gevangen gehouden worden, lijkt het wel. We bidden u voor hen die daar dan om betrokken zijn, om bewogen zijn. Heren, dat daar ook nog een licht zal schijnen in die duistere plek. En dat mensen nog geholpen kunnen worden. En ja, allen die daar een steentje voor bijdragen. Wilt u zo zijn met het volk Israël, ontferm u ook over dat volk. Geef ook dat ze mogen weten wie werkelijk Mozes en de profeten is komen vervullen. En dat ze hun ogen en hart geopend worden voor de Heer Jezus, voor de Zoon van David, voor de Messias uit het huis van David. Ontferm u. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Ja, we hebben misschien nog veel meer te bidden en een moment van stilte kan voor ons heel persoonlijk een belangrijk moment zijn om iets aan u te vertellen. Zo willen we samen afsluiten. Met het gebed dat u ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de gaven te geven, neem ik aan, de collecte. God zegen uw gaven daarin. En we gaan daarna ons geloof beleiden en zingen daarna ons slotlied, gezang 409. Wij doen belijdenis, net zoals Petrus, van ons geloof. We gaan ervoor staan, in afhankelijkheid van de Heer. Want we zeggen, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods. Des almachtige vaders, van waar hij zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lof, laat ons de Heer lof zingen. 1, 2 en 4. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. We dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. En ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.